Gemeente de Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat onze eigen predikant, dominee Van Zetten. De schriftlezing voor deze dienst is uit 1 Korinthe 2 en daarnaast lezen we de Heidelbergse Catechismus zondag 15. De kerkdienst is van volgende week zondag 15 oktober. In de ochtenddienst om 9:30 hoop voor te gaan dominee Van de Wind en in de avonddienst om 6:30 proponent J.A. de Kruif uit Groot-Ammers. De collecten, er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag zal er een extra collecte zijn, een extra derde collecte die bestemd is voor Ebenezer. Onze voorzang is Psalm 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, hij heette dominee Frits Slomp. En hij was dominee in de Tweede Wereldoorlog. Niet bang uitgevallen. Hij durfde vanaf de preekstoel te waarschuwen tegen de Jodenvervolging, tegen Hitler. En dat ging niet lang goed, dat snap je wel. Hij moest onderduiken. En eigenlijk zat hij daar heel veilig. Hij had een veilig plekje om ondergedoken te zijn. Maar toen gebeurde er iets en dat veranderde dat allemaal. Hij ontmoette mevrouw, het is echt gebeurd, hij ontmoette mevrouw Helena Kuipers-Rietberg, een oude verzetsstrijdster. Tante Riek noemde ze haar. En die zei, ik zoek iemand om door het hele land heen de verzetstrijders met elkaar in contact te brengen. En ik heb hem al gevonden. Dat ben jij. En later zei deze dominee, ik durfde niet. Want dan moest je met de trein door het land en de kans dat je ontdekt werd, was dan heel groot. En toen zei die moeder, kerel, zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam en er duizenden jongens gered werden? En toen kon hij er niet meer onderuit. Hij heeft het gedaan en heeft de oorlog gelukkig overleefd. En hier lijkt deze dominee Frits Slomp, ze noemden hem Frits de Zwerver, op de Heer Jezus, die zijn leven gaf, zodat ontelbaar velen gered werden. Dat vroeg de Vader aan zijn Zoon. En toen zei de Heer Jezus, zie, ik kom. Daar gaat het vanavond over. Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, en dat is hier de Heer Jezus, zie, ik kom. Psalm 40, vers 4. gaan samen ons geloof belijden. En vanavond zijn onze bijzondere gedachten dan bij dat lijden en sterven van de Heer Jezus. Vanuit dat thema van de vloek bevrijd. En ons amen is dan Psalm 126 vers 2. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij, daarom juichen wij. En zijn verblijd. Psalm 126 vers 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heer om zijn Heilige Geest. Grote God, Vader van onze Heer Jezus Christus, uw naam roepen we aan om u te danken. Dat we hier mogen zijn, waar de schriften geopend liggen en waar alles spreekt, alles getuigt van Jezus Christus en die gekruisigd. Daar danken we u voor, Heere, want dat hebben we nodig. Of we dat nu beseffen of niet. We hebben de Heer Jezus nodig om van de vloek bevrijd te zijn. En we hebben de Heer Jezus ook nodig om telkens weer door uw Heilige Geest achter hem aangebracht te worden. En we bidden of u vanavond zo met uw Heilige Geest in ons midden wil zijn. Dat u grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. Wil door de kracht van uw Geest harten openbreken die nog voor u gesloten zijn. Wil door de kracht van uw Heilige Geest in de ruimte stellen. Als we nog ons niet bevrijd weten, als het een bange vraag voor ons is. Of we mogen leven vanuit deze bevrijding van de Heer Jezus. Heer, geef dat vanavond onze liefde verdiept mag worden. En dat het meer en meer zeker is in ons leven. Zonder de Heer Jezus kan ik niet en wil ik niet. En ook zonder de Heer Jezus hoef ik niet. Wat er ook was in mijn leven. Wat ik ook gedaan heb. Wat ik niet had moeten doen. Wat ik ook gelaten heb. Wat ik wel had moeten doen. Deze Jezus Christus heeft mijn vloek op zich genomen. Door zijn dood werden duizenden, miljoenen, ja ook ik gered, dat we vanavond niemand zullen zien dan de Heer Jezus alleen, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Geeft u daartoe alles wat nodig is, om Jezus wil. Amen. We openen samen het woord van God 1 Korinthe 2 en lezen de eerste 9 versen. Onze schriftlezing is 1 Korinthe 2 vers 1 tot 9. En ik lees deze met name vanwege het tweede en het negende vers. Korinthe 2, vanaf vers 1, horen we het woord van God. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God. Als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was. En die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Tot zover de lezing van het woord van God. Lezen we nu zondag 15 van onze Heidelberger. Wat verstaat u onder het woordje geleden? dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Om met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen. En voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Betekent het iets meer dat hij gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Van de vloek bevrijd. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen over Psalm 82. De naam Pontius Pilatus valt. Hij sprak geen recht. En hoe vaak en in hoeveel landen, hoeveel plaatsen op deze wereld, is dat nog altijd zo. Maar God kan het onrecht niet hebben. En daar zingt Psalm 82 van. In de achtbare godsvergaderingen, je kunt dat wellicht het beste zien als de plaats waar recht gesproken wordt, de rechtszaal, staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad. Eén grote oproep tot recht in deze wereld waar zoveel onrecht is. Psalm 82 vers 1 en 2 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging en voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. van de vloek bevrijd. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging is Psalm 31, vers 17. Ik hoop u persoonlijk amen, u persoonlijk belijden. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En dan ook, hij wil mij heil bereiden. En wat hem dat gekost heeft, staat vanavond centraal. Psalm 31, vers 17 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, hoewel die woorden van Paulus mij uit het hart gegrepen zijn, niets anders onder u te willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, hoewel dat woord mijn hart heeft en dat het liefste is wat ik doe, toch zit ik nog wel eens te tobben achter mijn computer bij het maken van een preek. Heren, wat wilt u dat ik tot de gemeente zeggen zal? Het is toch uw gemeente en uw woord? En dan zit je even zo stil voor die computer te denken, te overdenken, biddend. En dat duurt dan soms net even te lang, want dan springt hij op de screensaver. Ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar... En dan zie ik de foto's voorbij gaan. Foto's van ons gezin, van onze familie. En dan denk ik vaak, als ik die foto's voorbij zie gaan, wat hou ik van ze? Allerlei momenten in het leven van vroeger en van nu. Als ik die beelden voorbij zie gaan, wat heb ik ze lief? En dan wordt deze week in de catechismusprediking ons de Heer Jezus voor ogen geschilderd. Op allerlei momenten in zijn leven. En ik hoop dat u hetzelfde heeft. Wat heb ik hem lief. Als we hem volgen op die aangrijpende dieptepunten, de trappen van zijn vernedering, van zijn geboorte tot de nederdaling ter helle toe en straks de trappen van zijn verhoging. Als u dat voor ogen geschilderd ziet, dan hoop ik dat u dat denkt, dat u dat zo beleeft, jullie jongeren. Wat hou ik van de Heer Jezus, wat heb ik hem lief, zoals die me voor ogen wordt gesteld, want ik kan niet zonder hem. Daar zie ik naar uit, gemeente. Dat de vrucht van de verkondiging mag zijn. Dat die liefde opgewekt wordt voor het eerst, als het daar nog nooit van kwam. Dat die vonk voor het eerst overslaat. Maar ook dat die liefde verdiept wordt. Vanuit dat grote wonder wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dan vanavond deze woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Dat roept drie vragen op. Waarom moest hij lijden? Waarom moest hij door Pontius Pilatus geoordeeld worden? En waarom moest hij dan ook nog eens gekruisigd worden? Het lijden, het oordeel en het kruis. En ik behandel ze vanavond in omgekeerde volgorde. Kruis, oordeel, lijden. En ik zeg het maar meteen, dit evangelie is niet naar de mens. Want het gaat over het strenge oordeel van God. Het gaat over de vloek en over de dood. En dat ligt ons niet. Daar willen we eigenlijk niet aan van nature. Dat het gevolg is van onze zonde, niet van iemand anders. Nee, onze, mijn zonde. En toch hoop ik dat we er toch ons hart aan ophalen als de Heer Jezus ons zo voor ogen wordt geschilderd. Vanuit die machtige gedachte. Dat is nu wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. We beginnen dus achteraan. waarom de kruisdood? Want als er iets afschuw en weerstand oproept, toen en nu, dan is het wel de dood aan het kruis. Prachtig, als ik jongeren zie met zo'n kettingje of hoe dan ook, met een kruisje. Maar als ze laten merken, de Heer Jezus is belangrijk voor me. Het geloof betekent veel voor mij. Prachtig. Ik wist niet dat de eerste christenen daar niet aan wilden in het begin. In het begin wilden ze dat kruis niet als symbool van het christendom. Waarom niet? Nou, omdat het voor hen altijd nog nauwelijks te verteren was. Dat hun kurios, zo hebben we het gelezen net, 1 Korinthe, hun Heere der Heerlijkheid gekruisigd was. Die vervloekte dood. Wat is het voor hen ook een ontdekking geweest. En wat is het ook voor ons telkens weer een ontdekking. Dat juist die kruisdood. De kern van het evangelie. De kern van onze redding vormt. En dat tegelijkertijd dus die kruisdood ons confronteert met de ernst. En met het aangrijpende van onze zonde. Nou zou ik u vanavond de gruwelijkheden van het kruis voor ogen kunnen stellen. Ik zou dat zo voor ogen kunnen schilderen dat je er misselijk van werd. De immense pijn. De gruwelen ervan, het mens onterende. Je zou er misselijk van worden, maar ik denk dat het niemand aan de voet van dat middelste kruis zou brengen. Weet u wat ons daar wel kan brengen door de Heilige Geest? Het diep ernstige besef dat het onze zonden zijn die hem aan het kruis brachten. Het diepe besef van onze zonde en onze schuld, dat brengt op de knieën voor dat middelste kruis. Door onze zonde, zegt de Heidelberger, hebben we de vloek van God op ons geladen. En dat zijn echt geen te grote woorden. Hier wordt de schrift nagesproken. Vervloekt is een ieder die niet blijft in wat God ons in zijn wet voorhoudt. Vervloekt. Wilt u allemaal eens even, en jullie ook jongeren, wees even de laatste zonde in gedachten nemen die u hebt gedaan. Vervloekt. De grootste zonde van de week die achter ons ligt. Vervloekt. Als je dat beseft, hè, als je dat jezelf te binnen brengt, als je dat bedenkt. Een ieder bedenken, zegt ons formulier avondmaal. Een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Als je dat inziet. Dan kun je toch niet meer anders dan naar dat middelste kruis vluchten. En dan ben je verwonderd over wat God uitgedacht heeft om ons zalig te maken. Zoals die verzetsmoeder het zei. Wat als jij moet sterven om duizenden te redden. En dan wordt het echt. Wat we gelezen hebben, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Dat is wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En dan wordt dat symbool van het kruis, wordt je lief, omdat je met onze Heidelbergen meezegt. Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag, op zich geladen heeft. Die dood was zelfs van God vervloekt, hè? Deuteronomium 21. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. Een diepere vernedering is niet denkbaar. Maar wat staat er dan in onze Heidelbergen? Daardoor ben ik zeker. Dat is Bijbels geloven, gemeente. Zeker weten. Dat hij mijn vloek op zich nam. En een ieder die naar de Heer Jezus vlucht vanavond. Die eerlijk zijn zonde en schuld belijdt. Voor het eerst in zijn leven. Of misschien wel voor de duizendste keer. Wie naar hem vlucht. Ik verkondig het u in zijn naam. Die mag zeker weten. Dat zijn zonden vergeven zijn. Zo zeker als onze Heer Jezus Christus aan het kruis is gestorven. Zo zeker heeft hij de vloek weggenomen. Kijk, dan is dat symbool ons lief. Ook al is het in de kerkgeschiedenis soms aangrijpend verkeerd gebruikt. Denk aan de kruistochten. Denk aan de jodenvervolging, soms in Gods naam. Want ja, als je het kruis omkeert, dan wordt het een zwaard. Dat is aangrijpend. Als dan het kruis ons symbool is, laten we ons dan ook waardig gedragen. Dan het tweede woord, dat is ook een woord dat ons niet zo ligt, dat is het woord oordeel. De catechismus zegt zelfs het strenge oordeel van God. Ja, daar is ook alle reden toe om dat zo te benoemen. De Heer Jezus heeft daar meerdere keren over gesproken. Over dat strenge oordeel van God dat komt. En ieder van ons zal eenmaal geoordeeld worden. Of je het nu gelooft of niet. Maar hoor. Ik mag verkondigen, voor een ieder die gelooft, staat het oordeel bij voorbaat vast. Dat was bij Christus ook zo. Daar stond het oordeel al bij voorbaat vast. Daar stonden die valse getuigen wel voor in. Terwijl die onschuldig was, het stond bij voorbaat vast. Schuldig. En omdat toen het oordeel schuldig was, staat het oordeel voor een ieder die gelooft ook bij voorbaat vast, onschuldig. Onschuldig. Omdat de vloek is weggenomen. Ik hoop dat er nu iemand zegt, ja dominee, dat weet ik al heel lang. Ik heb het al 1000 keer gehoord. Maar ik vind het zo heerlijk om het vanavond weer te horen. Het vertroost me, het verwondert me. En het spoort me aan om in dankbaarheid deze heiland te volgen. Of is er iemand die het nog vreest? Die met angst en beven aan het oordeel denkt? Hoor dan, de catechisme spreekt in antwoord 38 van een bevrijding. En dat is het, een bevrijding, een genade. Als je de Heer Jezus Christus mag aannemen als je heiland en verlosser. Het oordeel. Het is goed om ook te beseffen dat als het in de Bijbel over oordeel gaat, dat we daar inderdaad gerust voor mogen huiveren, alle ernst, maar dat het oordeel in de Bijbel ook heel vaak heel positief geduid wordt als een bevrijding. Dan zal God een einde maken aan alle onrecht, aan alle zonde. Wat kan het belangrijk zijn voor slachtoffers en nabestaanden van een misdrijf dat die rechter recht gaat spreken? En dan zeggen we ook, het recht moet zijn loop hebben, gerechtigheid. Nou, zo zal het op de jongste dag ook zijn. Dat zingen we in de psalm. Het oordeel keert vol majesteit, haast weder tot gerechtigheid. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dan zal God recht doen. Dan zal hij alles recht maken wat nu krom is. En wat is er geen kromheid in deze wereld? Waar mensen vertrapt en vertreden, waar mensen vervolgd worden, waar mensen lijden onder oorlog en geweld, waar kinderen de dupe zijn. Wat een onrecht in deze wereld. God zal recht doen. Ik wil toch nog iets over dat oordeel zeggen. Want ik denk dat er in onze tijd iets ernstigs aan de hand is. Ook in onze kerk, in onze gemeente. De eeuwen door, denk aan Maarten Luther, was het een persoonlijke vraag: hoe kom ik door het oordeel van God heen? Dat was de worsteling van Luther. En wie zichzelf kent door de Heilige Geest, die zal ook iets herkennen van die worsteling. Hoe kan ik voor God bestaan met mijn zonde en schuld? Ik vind het misschien vreemd dat ik het zo zeg, maar dat vind ik de slechtste vraag nog niet. Als het antwoord maar duidelijk wordt, daarbij dat middelste kruis, dat wel. Maar het lijkt in onze tijd wel of we die vraag omgedraaid hebben. Niet hoe kom ik door het oordeel van God heen, maar hoe komt God door mijn oordeel heen? En we oordelen over de Bijbel en we oordelen over God en we oordelen over het christelijk geloof. Alsof er geen oordeel over ons leven komt. Alsof het de mens niet gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Lieve gemeente, het is echt een vraag voor me bij tijden. Nemen wij de zonde wel serieus? Want God doet dat wel. Hij neemt het zo serieus dat hij zijn zoon gaf om ons niet in dit oordeel terecht te laten komen. God zal eenmaal recht doen. Dat schatboek van Ursinus, dat bij de catechismus hoort, dat legt er ook nog eens de vinger bij, dat concreet benoemen van Pontius Pilatus hier de wereldlijke geschiedenis, de wereldgeschiedenis en de heils, de kerkgeschiedenis aan elkaar verbinden. Zoals op meerdere momenten die twee elkaar raken. Pilatus, man van deze wereld, bezorgd om zijn positie bij de keizer. En hij wil daarom de Joden niet tegen de haren instrijken. Dan maar liever de waarheid laten sneuvelen. En die ene man laten sneuvelen vanwege zijn eigen positie in deze wereld. Maar wat de Joden en Pilatus ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. En zo ging de Heer Jezus naar Golgotha. Die verzetsmoeder, die tante Riet, die zei tegen dominee Slomp: Kerel, zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam als er duizenden jongens gered werden. En dat zei ze vanuit liefde voor die onderduikers en voor die Joden. En wat een wonderlijk evangelie, hè. Dat de vader met eerbied gesproken tegen zijn zoon zegt, zoon, zou het nou zo erg zijn als jij je leven zou moeten geven om duizenden, om miljoenen te redden. Nou, die dominee zat ermee, hè. Want hij werd zwerver door het land. Van de ene plek naar de andere. Net als onze Heer Jezus. De vossen hebben holen. De vogels des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen, hij heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En dan lezen we in onze catechismus dat lijden begon niet pas bij Pilatus. Nee, dat was tijdens zijn hele leven. Zijn wieg was een kribbe. Toen begon het al. Een schamele voerbak in plaats van die hemelse heerlijkheid. Wat heeft hij eraan geleden? Denk je niet? En wat heeft hij geleden aan de mensen om hem heen, die het duister liever hadden dan het licht? Of dachten we dat het hem geen pijn deed? Dat de mensen zijn vader vertoornden door hun zonde. En nog veel meer heeft hij geleden aan het dragen van die toorn van God, dat levenslange kruis dragen. Zijn zweet als druppels bloed. En de klacht, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan spreekt antwoord 37 van een zoenoffer. Dat is zo'n prachtig woord. Komt uit Hebreeën 9 en vers 10. Kijk maar naar de verwijsteksten. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die onder het eerste verbond waren. De geroepenen, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Jongens en meisjes, zie je hem in gedachten gaan, die hoge priester. Zijn gezicht staat heel ernstig en geconcentreerd. Want wat hij gaat doen, dat mag hij maar één keer in het jaar doen. De tempel in. Het gordijn voorbij. Met een schaal met offerbloed. Het heilige voorbij. Het voorhangsel aan de kant. En dat wat hij zonder bloed nooit zou durven doen, dat durft hij met die schaal bloed in zijn hand. Dan gaat hij het gordijn voorbij. En dan staat hij daar bij het ark der verzoendeksel. En dan druppelt dat bloed. Verzoening. Druppelt op die ark. Alsof die engelenfiguren daar op de ark meekijken. Ja, alsof de hemel meekijkt. En jongens en meisjes, zie je nu die grote hoge priester gaan? Zijn gezicht stond vertrokken van de pijn. Geconcentreerd op wat hij maar eenmaal hoefde te doen. De zon hield er adem in. Het was 3 uur donker. En de hemel keek als het ware mee. Als het verzoeningsoffer gebracht wordt. En als hij zijn leven geeft aan het kruis. Misschien is er iemand in de kerk die zegt, ja dominee, wat kan ik daar nou mee? Weet je wat er staat? Antwoord 37, het enige zoenoffer. Niemand anders dan deze Jezus is in staat en is gewillig om de zonde en de vloek van u en van jou weg te nemen. En dan komt het. Net zagen we die hoge priester gaan. En toen de enige hoge priester. En nu zie ik u. En nu zie ik jou gaan. Tenminste, dat hoop ik. Wetend dat niemand ons met God verzoenen kan dan deze Jezus. En we worden vanavond genodigd om te komen. De verwijstekst uit Hebreeën. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hoor je dat? Je mag komen. Wie je ook bent. En wat je ook gedaan hebt. Ja, maar mijn ongerechtigheid dan. Geef maar aan mij, zegt de Heer Jezus. En kijk eens wat je ervoor terugkrijgt. Een schaal met bloed. En daarmee kun je zo komen. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u mijn offer. Een zoete geur. Niet om te betalen. Nee, vrucht van wat u deed voor mij. Komt u. Kom jij. We zijn genodigde mensen. We mogen komen. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je genade. En dan krijg je gerechtigheid. En dan krijg je het eeuwige leven. Het einde van antwoord 37. Genade. Dat is een woord dat we allemaal kennen, maar waar je nooit over uitgedacht raakt. Je krijgt wat je niet verdient. En je krijgt niet wat je wel verdient. Het tweede is gerechtigheid. Je kunt ook zeggen rechtvaardigheid. Dat kunnen we eigenlijk niet anders en duidelijker vertalen dan dat het hier staat en ook gewoon in de HSV is opgenomen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat betekent allereerst een karakter, de karaktereigenschap van God. God is rechtvaardig. God is recht. Hij doet altijd goed. Altijd naar het recht. Zoals we van een rechter zeggen die een eerlijk vonnis uitspreekt. Er is recht geschied. Gerechtigheid. Nou, zo doet God altijd. Maar nu komt het. Hij zou ons rechtvaardig kunnen straffen. En daarom vreesde Luther die gerechtigheid. Hij was er bang van. Omdat wij niet recht voor God zijn. Maar omwille van dat zoenoffer spreekt hij vrij. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En de derde, dat is het eeuwige leven. Die dominee Slomp, die heeft de oorlog overleefd. Heel wat gevaren doorstaan. Maar later heeft hij nog een interview gegeven. Je kunt zijn stem op internet nog gewoon naluisteren. En dan zegt hij, vooral die woorden, hè, kerel. Zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam en als er duizenden jongens gered werden? En toen zei hij, ik heb daar niks meer op kunnen zeggen. Als je het hoorde hoe zij het zei, als moeder bezorgd over de kinderen, de jongens, de honderden joden waar geen weg voor was, dan ga je zwijgen. En dan moet je vanavond eens voorstellen, dat waar die Frits de Zwerver zijn leven in de waagschaal stelde om het land door te gaan. Om het verzet te regelen, om Joden en anderen te redden. Moet je eens voorstellen dat er een Jood of een andere onderduiker zou zeggen, ach laat maar, ik red mezelf wel. Dat kun je kun je toch niet voorstellen. Mag ik het dan vanavond in alle ernst aan u vragen? Het zal toch niet zo zijn dat iemand vanavond in de kerk deze Jezus voor ogen krijgt geschilderd en het dan toch zegt: ik red mezelf wel. Dat zal toch niet waar zijn, gemeente. Vanavond leg ik u de schaal met bloed in uw handen. Om te komen voor het eerst of opnieuw. Want door Jezus kruisdood zijn alle dingen nu gereed. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, grote bevrijder. We mogen uw grote naam loven en danken. Voor wat u wilt bereiden. Voor hen die uw verschijning hebben lief gekregen. En dat het, Heere, die liefde mag zijn waar ons hart vol van is. Wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Zijn oog slaat mij in liefde gade. En Heere, zo komen we. En geef dat niemand van ons achterblijft. Zo komen we. Het gescheurde voorhangsel door. Om van uw genade, van de vloek bevrijd te leven. Heere, geef dat. Dat we niets anders willen dan deze Heer Jezus volgen. En u weet hoe we zijn, Heere. Uw machtig evangelie kunnen we zomaar vergeten. En daarom danken we u dat we iedere zondag 2 diensten hebben om het ons te binnen te brengen. We danken u dat onze 16-plus jongeren straks nog bij elkaar mogen komen. Om uw woord te doordenken naast de onderlinge ontmoeting. Om dit evangelie te binnen te brengen. We danken u dat er de catechese en het kringwerk is. We danken u dat er onze christelijke scholen zijn. In Bruchem en elders. Opdat dit evangelie ons te binnen komt. Dank u dat thuis het woord geopend mag worden. En dat we het overdenken en doordenken mogen. En we vragen van u, Heere, wilt u het rijk zegenen door de kracht van uw Heilige Geest? Opdat het echt mag zijn, Jezus Christus en die gekruisigd. Zo bidden we om een zegen over alles wat in deze uw gemeente gebeuren mag. Wilt u uw koninkrijk bouwen in de breedte en in de diepte. Zegen een ieder die een taak mag hebben in het winterwerk dat begonnen is. Wilt u uw zegen in ons land geven. Een land, Heere, waar het kruis van Christus steeds meer verdrongen wordt door alles waarmee we de eeuwigheid niet aan kunnen doen. De secularisatie. Het leven zonder u. Of welke afgod daarvoor dan ook in de plaats. Heere, geef een terugkeer, een bekering. Geef dat er van ons iets uit mag gaan. En wilt u Heilige Geest ook in ons land geven? Want hoe zou er anders, Heere, een weg terug zijn naar u, dan alleen door de kracht van uw Geest? We bidden, Heere, voor onze aanstaande regering. Zegen hen die over ons gesteld zijn. In het bijzonder zij die trouw willen zijn aan uw woord. Geef daarvoor wat nodig is, landelijk, maar ook plaatselijk en in de provincie. Zegen deze wereld, al het werk in uw koninkrijk. We bidden voor Vladimir en Katharina, die ver weg hun werk doen, maar vorig jaar voor onze gezicht krijgen toen we ze mochten ontmoeten. Maar met hen bidden we voor alle werkers in uw koninkrijk, opdat uw naam groot mag zijn. Wees in het bijzonder bij onze vervolgde broeders en zusters. Zegen uw volk Israël. En wil zo, Heere, uw naam groot doen zijn. Gaat u met ons de week in. Een week die we samen begonnen zijn. Waarvan niemand weet wat het ons brengen zal. Waarvan zelfs niemand weet of we hier volgende week nog kunnen zijn. Beschermt u ons. Gedenkt u ons. In het bijzonder degene onder ons die het moeilijk hebben. Die moeite, zorg, verdriet en pijn hebben. Het soms niet eens kunnen delen met anderen, omdat het op slot zit van binnen. Heere, ontferm u over hen. En wilt u ons zo dragen door uw genade? Wij mogen uw naam prijzen. Dat het kruis van Christus tot twee keer toe hier opgericht mocht worden. Onze kinderen het mochten horen op de zondagsschool. Wat bent u goed. Wij loven en danken u. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de eer. Amen. Ja, met dat wonderheerlijke kruis van Christus in gedachten mogen we op Psalm 148 vers 5 ons danklied laten zijn voor deze zondag. Loof, loof, met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is. Psalm 149 vers 5. Je bent nooit voor niks in de kerk, want je krijgt altijd de zegen van God mee die ik in zijn naam op uw hart en hoofd mag leggen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.